Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 84, het tweede en het derde vers. Uit het woord van God, uit de profetie van Jesaja, daarvan het 63ste hoofdstuk. Ik noem u Jesaja 63.
Is deze, die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra, deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht, ik ben het, die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad, en uwe klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en daar was niemand van de volkeren met mij. Ik heb ze getreden in mijn toren, en heb ze vertrapt in mijn grimmigheid. en hun kracht is versprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart, en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe, en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij, en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mijn heil beschikt, en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren, en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls, die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want Hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hem behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost, en Hij nam hen op en droeg hen alle de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden, en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is Hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is Hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun aangezicht kliefde, opdat Hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde ze niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt Gij uw volk geleid, opdat Gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af, en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het grommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich jegens mij in. Gij toch onze vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet Gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke Gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden Hem om zijn genade. Heere, groot en heilig God, leg ons in de toenadering tot uw troon de behoefte in ons hart en de woorden in onze mond, opdat we waarheid spraken voor uw goddelijk aangezicht. Ook dat is genade, als wij voor u mogen zijn die we zijn, als onze hoogtens worden ter neergeworpen, en wij met Abraham het ervaren, ik heb mij onderwonden tot de Heere te naderen, hoewel ik stof en as ben. Geef ons die geest der genade en der gebeden, die voor de heilige bidt naar God. opdat onze smeking voor dit volk en met dit volk zou opgaan voor uw genadetroon en onze gebeden een plaats mochten ontvangen op dat gouden wierookvat, welk is in de hand des engels die voor uw aangezicht is. Heere, open u daartoe onze ogen, opdat we zien mogen wie wij zijn voor u, wie gij gebleven zijt voor ons, opdat we weder zouden keer met de koorden der veroordeling om de hals, zoals Benadads knechten eenmaal kwamen tot de koning van Israël, gehoord hebbende dat Israëls koningen goedertieren koningen zijn, om zo ook aan uw voeten die plaats des berouws te vinden en tot u op te zien om vergiffenis al onze overtredingen, om reiniging van al onze zonden in het dierbaar bloed van het onbevlekt en onbestraffelijk lam. Wil gij ook onze jeugd gedenken, Heere? Wij bevelen in zonderheid onze kindertjes u aan. Wil u ze er zelf bij trekken door hun hartje te openen voor uw getuigenis, dat ze met ons zouden bidden en met ons zouden luisteren, om die boodschap van uw genade te mogen indrinken, opdat ze u leerde kennen, zoals u door al uw kinderen tot zaligheid gekend wordt. Gedenk u aan onze jongens en meisjes. Maak u ze vast in uw getuigenis. Geef ze een hart, dat ze niet zouden afwijken van de aloude paden uw waarheid, maar dat ze begeerig waren om in hun jeugd hun schepper te mogen leren kennen, opdat, wanneer de ouderdom en de grijsheid straks gekomen is, ze zouden mogen weten, mij geleid des Heeren hand. Heere, gedenk u ons samen met al onze zieken, met alle rouwdragenden, met alle die in droefheid en kommer eenzaam hun levenspad moeten gaan. Ach, bedek u ze vanmorgen onder uw vleugelen en zeg u tot ons aller ziel, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wanneer ge zult gaan door het water, zo zal ik bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Want met u hebben we geen tekort. Als we u in het oog hebben, volgen we u door bezaaide, maar ook door onbezaaide wegen. Heere, schenk ons die genade, die de vrucht is van uw arbeid, in het midden van uw kerk, die gij verheerlijkt om Christus wil, die dood geweest is, maar nu leeft, en aan uw rechterhand de aarde regeert. Laat dat ook de troost zijn van al uw kinderen, Heere, die in de strijd des levens menigmaal ten onder liggen, die bekommerd zijn vanwege hun zonde, die geen volkomen geloof hebben, die u zo menigmaal uit het oog verloren zijn, die zo dikwijls als blinden tasten naar de wand, die u niet missen kunnen en u zo vaak moeten missen in de ervaring van hun hart, die vanwege hun zonde geen vrijmoedige toegang vinden naar uw genadetroon. Heere, wil u ons vanmorgen onderwijzen dat u zondaren genadig zijt, dat u verlorenen opzoekt, dat u leidt naar uw raad en daarna opneemt in uw heerlijkheid. Opdat de moeder zou zeggen, ik ben een held, en de voeten der struikelende zouden worden vastgemaakt. Opdat uw kinderen, hoe schuchter ook, zouden mogen verlangen met een wenend oog naar uw gemeenschap die beter is dan dit tijdelijk leven. En gedenk aan uw kerk alom waar ze vergadert. Zegen al uw knechten naar uw trouwverbond. Geef ook uw dienaar vanmorgen uw hulp te mogen ervaren. Hoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 42, het eerste en het zevende vers.
welk wij u vanmorgen wensen te ontvouwen, vindt u in Jesaja 63, het 14e vers. Jesaja 63, vers 14. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft ze de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zou maken. Deze tekst spreekt er ons van hoe de Heilige Geest het volk des Heren leidt tot de ware rust. We schrijven dus boven deze tekst: door de Heilige Geest tot de rust geleid. En wij staan er achterin volgens bij stil. Ten eerste de wijze waarop de Heere die doet. Er staat immers in het begin gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Zo heeft de geest des Heeren rust gegeven. En de tweede plaats waarom de Heere het doet. Het doel dus: alzo heb gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Dat is dus het doel. Dus de Heilige Geest leidt tot de ware rust. Ten eerste zien we in de tekst de wijze waarop de Heilige Geest het doet. En ten tweede het doel waartoe de Heilige Geest het doet. In Hebreeën 4, daar schrijft Paulus ook al van een rust. Daar zegt hij in het 9e vers: zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. In dit hoofdstuk aan de Hebreeën, daar zegt de apostel Paulus tegen die zwervende kinderen Gods, denk erom, zegt hij, daar is al meer een rust voorgesteld. Vroeger heeft God ons ook wel eens gesproken van een ingaan in de rust, toen hij ons, het volk van Israël namelijk, verloste uit het diensthuis van Farao. Toen heeft hij gezegd: ik zal u naar de rust brengen. Ik zal u naar Kanaan brengen, het land uw rusten. Maar, zegt hij dan verder, velen zijn achtergebleven. Ze zijn in die rust nooit ingegaan. Waarom niet? Was dat land niet groot genoeg? Dat denken sommige mensen. Sommige mensen denken dat de hemel niet groot genoeg is. Was dat land Kanaan niet groot genoeg? Bracht het niet genoeg op voor al die mensen? Was de Heere niet machtig om dat gehele volk met al hun vrouwen en kinderen en al hun vee in Kanaan te voeden? O ja, want God die heeft gezegd: het is een land vloeiende van melk en honing en het leeft bij de regen die van de hemel komt. De Heere had gezegd: in dat volk daar zult ge, in dat land daar zult ge rusten. Ge zult er nederzitten onder uw wijnstok en onder uw vijgenboom. Waarom is dan het grootste gedeelte Kanaan niet binnengekomen? Ach, zegt de apostel, het was vanwege hun ongeloof. Hun ongeloof. Daar staat niet dat het was omdat ze gemurmureerd hebben te Mara. Daar staat niet omdat ze opstandig geweest zijn te Meriba. Daar staat zelfs niet dat omdat ze gehoorierd hebben te Sittim. Maar daar staat omdat ze ongelovig geweest zijn. Omdat ze niet vertrouwd hebben hem die het gezegd had: ik zal u in de rust inbrengen. En daarom, zegt een apostel, zijn de meesten in de woestijn achtergebleven. Maar, zegt hij, nu heeft God andermaal gesproken van de rust. Dat was zijn laatste woord niet. Hij heeft nog eens gezegd: daar is een rust. Daar komt een rust. Die rust is er eens. Daar was die rust in Kanaan slechts een schaduw van, een voorbeeld. Nou, zegt hij, laat ons ons dan benuisteren om in die rust in te gaan. Laten we dan niet zo dwaas zijn als dat volk eertijds, waarvan het merendeel gestorven is in de woestijn. Want er blijft ook nu nog, een rust over voor het volk van God. En dan wijst hij ze de weg naar die rust. Ook Jesaja, hij spreekt van die rust die de apostel Paulus hier beschrijft, die er overblijft, namelijk die rust in dat betere Kanaan. En dan schrijft de apostel, dan schrijft de profeet Jesaja ook van die rust. Niet alleen van die rust waar de Heilige Geest in leidt, maar ook van de wijze waarop God zijn volk in die rust brengt. En het doel waartoe hij ze in die rust brengt. Opdat we niet versagen zouden, maar opdat ook wij zouden zoeken om in die rust te mogen ingaan. Die er overblijft voor het volk van God. Wie zoekt er niet naar rust? Wie jaagt er niet naar rust, naar vrede? Wordt het niet in deze tijd meer dan ooit gehoord? Ik ben zo moe. Ik kan maar niet tot rust komen. Het draait me allemaal door mijn hoofd. Ik ben zo moe. Wie zegt het niet? In welk gezin hoort men het niet? Wie is er niet moe? Wie is er niet rusteloos? Wie is er niet gejaagd? Duizenden zoeken rust. En hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat verreweg het grootste deel der mensen geen rust vindt? Ja, men begeert zelfs de rust des doods, wanneer men bemerkt niet tot de voorgestelde rust te kunnen komen. En dan zet men als een grote leugen op de grafsteen. Hier rust, alsof het liggen in het graf van een mens die in zijn leven de rust in God niet gevonden had, een rustplaats voor hem zou zijn. Alsof dat ogenblik nederliggen in het stof rust zou betekenen voor een mens wiens ziel reeds veroordeeld is en in de eeuwige pijn is ingegaan. Dat kan de rust niet zijn. Dat mag ook nimmer het eindpunt van ons leven zijn. Dat mag ook nimmer de gedachte van ons hart zijn. Dat het daarmee afgelopen zou zijn. Dat het dan wel rust zal zijn. Nee, want zo zegt de Heer, de goddelozen, die hebben geen vrede. Zelfs in het graf rusten ze niet. Nee, dat is de rust niet. Hoe komt het, zeg ik, dat zoveel naar rust zoeken en toch geen rust vinden? Ach, daar is maar één antwoord. Omdat ze de rust niet daar zoeken waar de rust te vinden is. Omdat ze de rust niet zoeken in God. En die zijn rust niet zoekt in God, in de dienst van God, die zal rusteloos voortgedreven worden tot in der eeuwigheid. Hoort u het goed? Alleen in de dienst van God, in de gemeenschap met God, in het buigen onder God, daar wordt de rust geschonken. Daar wordt de moede ziel getroost. Daar wordt het matte hart met ontferming overladen. O, geloof het toch eens, dat al ons streven in deze wereld naar vooruitgang, naar verbetering, naar genot, naar vrolijkheid, naar rust, dat het alles op een groot fiasco uitloopt, omdat nergens anders rust te vinden is dan alleen aan Gods boezem, aan Gods hart. En nu, daarvan spreekt deze tekst. En dan zegt hij in zonderheid, hoe, de wijze waarop dus, hoe de Heere zijn volk de rust geeft, hoe de Heere in de rust brengt. En dan zegt Jesaja, dat doet de Heere nu zo, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft ze de geest des Heeren rust gegeven. En dat heeft de Heere gedaan, zegt hij, om zijn grote naams wil, opdat hij zichzelf een naam zou maken. God maakt zich een naam in het rustgeven van zijn volk. God is langmoedig. Dat betoont hij ook in dit hoofdstuk over Israël. U weet, Jesaja is de profeet die gesproken heeft van het oordeel wat over het huis van Juda komen zou. Maar Jesaja is ook de profeet die gezegd heeft, God zal u wederbrengen uit Babel. Hij zal u de rust geven. Hij zal door zijn sterke arm, door zijn machtige hand zal hij u verlossen. En hij zal u wederbrengen in uw land. Dat zal hij doen om zijn naams wil. O ja, dat lijkt ons soms een barrière. Dat lijkt ons soms een niet te doorbreken muur om zijn naams wil. Ach, men hoort het zo vaak en het is waar, het is zo waar. Heren, ge kunt het niet doen om onzentwil. Ge doet het nooit om onzentwil. Maar ge doet het om uw grote naamswil. En dat hebben we gauw gezegd. Maar o, de praktijk daarvan is zo moeilijk te leren, te ervaren, te betrachten. Want om zijns naams wil, dat betekent dan ook werkelijk, heren, u doet het alleen om uzelf. En dat lijkt voor ons, zeg ik, een niet te doorbreken muur. Want ja, dan moeten we er ergens tussenuit. Dan kunnen we aan onze zaligheid niets toebrengen als verdienste. Dan moeten we ons vroeg of laat toch een keer laten drijven op de wateren van Gods genade. Dan moet het toch eens zo een keer in ons leven worden dat we zeggen, Heere, als u het niet doet, dan gebeurt het nooit, nooit. En dat niet om in een beetje valse leidelijkheid ons weg te schuilen voor God, maar uit de beleving van het hart te zeggen, Heere, nou zie ik het, als u het doen zal, dan zal het alleen zijn om uw naams wil. Ik zeg, dat is moeilijk. Moeilijk dat God het nu niet doet om ons. Moeilijk voor een mens. Als hij nog leeft zoals hij geboren is. Want dan vinden we ons toch nog nooit de slechtste van alle mensen. Dan hebben we toch niet zulke gedachten dat we bekennen en dat we het waard zijn. Dat God niet naar ons omziet. Dan zien we toch altijd nog wel iets in onszelf. Waarom de Heere ons zou kunnen oprichten en helpen en in de hemel brengen. Ons zalig maken. En ook. Na ontvangen genade. O, als we horen God doet om zijn naams wil. Dan kan ons dat soms zo beangstigen. Ja, maar alleen om zijn naams wil. Opdat hij verheerlijkt wordt. Dan kan dat soms, laat ik het dan maar zo trachten duidelijk te maken. Dan kan dat soms in ons hart het gevoel geven. Maar ben ik dan helemaal niks waard bij God? Heb ik dan, ja, is het dan echt waar wat er staat? Dat hij een heel volk minder acht als een druppel aan een emmer. En als een stofke aan de weegschaal. Is God dan zo'n groot God? En ben ik dan zo'n arme worm? Dat hij helemaal niet om me verlegen zit. Dat hij me ziet als een stofje aan de weegschaal. Daar let de koopman niet eens op. Al zitten er 10.000 stofjes aan zijn weegschaal. Daar let hij niet eens op. Een druppel aan een emmer, wie let erop? Nou, ben ik dan zo'n nietig mens, dat ik een van die 1000 stofjes ben, die ook helemaal geen gewicht aan de schaal liggen, in de schaal liggen, want er liggen de 1000 stofjes in de weegschaal. Je ziet de naald niet uit zijn huis gaan, nog rechts, nog links. Ben ik dan zo'n nietig mens voor God? Dat kan ons beangstigen. O God, ben ik dan zo'n nietig stofje, zo'n druppel, kunt u me dan zo wegblazen, zo van dat vat, van dat watervat, van die emmer laten afvallen, zonder dat er iets gebeurt. Want wie denkt er nou bij als er een stofje van de weegschaal geblazen wordt? En wie denkt er nou bij als een druppeltje van het watervat valt? Dat kan ontzaggelijk beangstigen. Maar als we door genade gaan beseffen dat God nu aan zulke stofjes, aan zulke drupjes, denkt om zijn naams wil. En als we juist de heerlijkheid van dat denken Gods aan ons gaan zien, om zijn naams wil, dan draait het precies om. Dan zeggen we, o God, het is gelukkig, het is duizendwerf gelukkig, dat u het doet om uw naams wil. Want nu is dat stofje zelfs niet vergeten. Nu is die druppel zelfs niet te vergeefs die daar aan die emmer aan dat water van hangt. Maar nu slaat u uw oog op hem die nederig voor u knielen. Want u maakt uzelf een naam door genade te bewijzen aan zulke stof. Aan zulke druppel. Die achterloos eraf zouden kunnen vallen. Maar nu weet u, om uw naams wil telt u de haren van mijn hoofd. Opdat u zelf uw naam zou maken in hetgeen wat niets is. Opdat u roem te roemen zou in de Heer. Kijk, dan keert het precies om in ons leven. Dan wordt het juist de pleitgrond van ons gebed. Als we eraan ontdekt zijn. Dat we ook geen waarde hebben voor God. En dat we in werkelijkheid maar zulke stofjes en druppeltjes zijn. Maar dat het nu God behaagd is. Dat het nu door zijn grote ontferming is waar geworden. Dat hij zich ontfermd heeft over hetgeen dat niet is. O, die deugd van Gods langmoedigheid. Gods langmoedigheid, dat is langmoedigheid, dat is in het algemeen gesproken niet toornig worden. Als je kwaad gedaan wordt, die deugd die wordt zeldzaam gevonden. In mij en in u misschien ook. Zeldzaam. Niet kwaad worden als je kwaad gedaan wordt. Niet toornig worden als je onrecht aangedaan wordt. Nu is God langmoedig. Hij wordt niet toornig over het stof. Hij wordt niet kwaad. Hij vertoort zich niet zo dat hij ons wegstormt. O, ik weet het. Natuurlijk, u bent maar voor de zonde vertoornig op. Maar met een toorn die hij ten opzichte van dit volk blust in Jezus Christus. En dan blijft hij voor deze stofjes en voor deze drupjes. Blijft hij dan toch een langmoedig op. Al is zijn toorn dan uitgewoed. Ja, juist. Omdat zijn toorn is uitgewoed in de zoon van zijn eeuwige liefde. Daarom doet hij het om zijn naams wil. En u zegt Jesaja, nu leidt hij dat volk, dat leidt hij naar de rust. En dan slaat hij even een blik terug. Dan slaat hij een blik terug naar de dagen van ouds. Dat doet de dichter in Psalm 77 ook. Wanneer zijn ziel versmoort in zijn ellende. Wanneer hij geen weg meer ziet. Dan slaat hij een blik naar het verleden. En dan zegt hij, o ja maar, wat top ik nu toch. Wat zucht ik, wat kerm ik. Wat zoek ik toch naar rust daar het niet te vinden is. Dan denkt hij aan de dagen van ouds. Aan de jaren waarin de zon over zijn tent scheen. Dan denkt hij aan het verleden. Dat doet Jesaja hierop. Dat kan goed zijn voor de mens. Te denken aan het verleden. Ik weet het. Daar is ook een verkeerd denken aan het verleden. Er zijn ook mensen die altijd dat verleden maar weer terughalen als een stok om in het heden op te steunen, zonder dat ze hem, die hun in het verleden dekte met zijn vleugelen, nodig hebben. Dat is een verkeerd terugblikken naar het verleden. Maar er is ook een rechtmatig, een goed, een zalig terugblikken naar het verleden. En dan zien we de wonderen Gods in het verleden. En dan heffen we met die dichter van Psalm 77 onze ziel op tot de God van het verleden. En dan zeggen we, ja heren, maar u verandert toch niet. U bent toch dezelfde. U bent toch nog nu nog diezelfde Jezus Christus. Die voor zoveel honderd jaren op de aarde leefde. En voor zoveel duizend jaren de wereld heeft voortgebracht door uw almacht. U bent toch nog diezelfde God. Die toen uw volk verloste. Die toen het gebed der ellendigen niet versmaadde. Die toen uw armen over uw kerk uitbreidde. U verandert toch niet. U hebt toch gezegd gisteren en heden. En tot in de eeuwigheid dezelfde te zijn. Kijk, en dan krijgen we kracht uit dat denken aan het verleden. Uit dat denken aan God. Die eertijds de oren wonderen deed op wonderen horen. En dat doet Jesaja hier nu ook. Hij denkt eens terug aan het verleden. Aan wat God gedaan had toen hij zijn volk verloste. Uit het diensthuis. Maar ja, heren, dat heb u toch gedaan. En dat was toch enkel door uw goede tierenheid. Toen heb u gezegd, zij zijn toch immers mijn volk. Kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij haar geworden tot een heiland. En in al haar benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijn aangezicht heeft ze behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij ze verlost. En hij nam ze op. En hij droeg ze al de dagen van ouds. Dan ziet hij terug op die gunst van God die hij zijn volk bewezen heeft. Hoe hij ze in ontferming opgeraapt heeft. Toen ze lagen te kreunen en te krimpen tussen de bakovens van die helse farao. En toen heeft hij ze als een kind op zijn armen gedragen door de woestijn. Toen Efraïm een kind was, toen heb ik hem lief gehad, zegt Hosea. En ik heb mijn zoon uit Egypteland geroepen. Daar spreekt hij van dat dragen door de woestijn, zodat ze hun voet aan geen steen gestoten hebben. Ja, daar heeft hij ze omringd met zijn trouwe zorg. Daar heeft hij ze water uit de steenrots en brood uit de hemel gegeven. Daar heeft hij de vijanden voor hun aangezicht verdelgd. Maar, zegt hij, zij zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En daarom is hij haar in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen haar gestreden. God zijn volk in een vijand verkeerd. Is God dan veranderd? Blijft hij dan niet de Jehovah? Als zodanig hij zich bekend gemaakt heeft aan zijn volk. Ja, dat blijft hij. Maar daar kunnen tijden in het leven van ons zijn. Dat zelfs wanneer God zich als een vijand tegen ons stelt, het toch genade is. Dat zelfs die schijnbaar vijandige houding is tot ons nut, opdat we ons niet verlopen zouden in de zonde op het pad des verderfs. Want staat er, hij gedacht toch, nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die ze uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Daar ziet hij ze komen uit de Schelfzee. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van haar stelde? In wolkolom en vuurkolom. Die den arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die de wateren voor een ieder aangezicht kloof, kliefde. Opdat hij zich een eeuwige naam maken. Die ze leiden door de afgrond als een paard in de woestijn. Struikelden ze niet. O, dan zegt Jesaja, Heere. Waar zijn nu uw vorige goedertierenheden? Waar is uw trouw eertijd aan uw volk getoond? Want uw volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Maar dan, die gedachte aan het verleden, het eertijds, drijft hem toch tot het gebed. Dat zien we in het 15e vers. Want in ons 14e vers, dan gaat zijn spreken over het verleden over in het gebed. Want dan zegt hij, ziet van de hemel af en aanschouwt van uw heilige en heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel van uw ingewand, ja. Vroeger zei dominee Van Dijk, heeft de oude dominee Van Dijk wel eens, aan God denken is bidden. Ik begrijp nu wel eens wat hij daarmee bedoeld heeft. Wij kunnen soms aan God denken. Aan dat eertijds, aan dat uitleiden Gods van zijn volk, in welke omstandigheid, ook van zijn kerk of in ons persoonlijk leven, dat denken aan God bidden is in ons leven. Dat we in verwondering onze ziel opheffen tot die God die eertijds de oren wonderen deed op wonderen horen. En dat het zo in heilige verwondering een aanbidden wordt, een bidden. Een smeken, een aanroepen van God, dat zien we ook. Geliefden, dat is de les die hier voor ons in gelegen is. Gedenk aan Gods goede tierenheden. Vergeet ze niet. Aanschouw ze wonderen die hij verricht heeft in het verleden. Verricht misschien wel in uw eigen leven. In uw familieleven. In het leven van zijn kerk. En laat dat uw ziel nu opnieuw aan hem verbonden doen zijn. Om die rust te vinden die er in hem is. En hoe doet de Heer het? Gelijk een beest dat afgaat in de vallei. Een beest. Daar kan ook vertaald worden het vee. En dan wordt ermee bedoeld het grote vee. Onze kanttekenaren zeggen een paard of een os of een koe. Het grote vee. Gelijk de beesten, gelijk een beest, gelijk het vee. De ossen, de runderen, de paarden. Gelijk die afgaan in de valleien. Heeft ze de geest des Heren rust gegeven. Zo dus. Zoals een beest afgaat in de vallei. Wat betekent dat? Ah, het is voor ons niet zo makkelijk te begrijpen. Omdat wij die hoge bergen zoals Israël ze kenden. Zoals er in Palestina zijn. Nu eenmaal niet kennen. Maar in Israël had men vele bergen. Hoge bergen dus. Waar dus vanzelf ook diepe dalen waren. Valleien waren. En nu werden op gezette tijden, werden de beesten naar die valleien gebracht. Het zij de kudde van de nomadenstammen, die over de heuvelrug heen moesten, om aan die andere zijde het frisse gras te halen. Het zij aan de avond van een werkdag, wanneer de ossen of de paarden getrokken hadden op de glooiingen van de bergen, wanneer ze drinken mochten in de valleien, daar bij de beek. Het zij de dieren, het hert, waar we straks van gezongen hebben, dat van de hoogte van de top waar hij heen gedreven was door het roofgedierte, zich eindelijk nederstort in de vallei, waar hij vermoeid van de achtervolging gulzig drinkt uit de klare stromen van de beek, van de rivier die daar beneden door die vallei stroomt. Welk beeld u zich ook voor ogen stelt, het is alles veel betekenend. Hierin wordt dus de leiding van Israël afgebeeld, de leiding van God aan Israël afgebeeld, maar ook de leiding van God met zijn volk vandaag. Zoals toen Israël als vee, als een beest in de vallei geleid werd. Die vallei was Kanaan. En die hoogte waar ze moeizaam gearbeid hadden, waar ze met moeite het leven behouden hadden, dat was Egypteland. God heeft als een beest dat afgaat in de valleien, zo ook zijn volk afgeleid in de valleien. In de valleien waar de wateren waren, waar ze hebben mogen drinken en waar ze hebben mogen rusten. En nu is het in het algemeen zo, dat de beesten die over de heuveltoppen worden heengeleid, die naar de valleien worden heengeleid, vaak niet makkelijk zijn. Vooral niet wanneer ze honger krijgen. Want ze zien direct niet het nut van dat afdalen, van die lange weg naar de valleien. Daarom zijn ze dikwijls halfstarrig, dat was met Israël zo. Denk maar als Mozes en Aaron komen en ze zeggen, wij komen met een opdracht van de Heere. De Heere heeft uw gekerm gehoord en hij gedenkt aan zijn verbond. Hij komt om u te verlossen. Dan belachten ze Mozes en Aaron en dan geloofden ze het niet. En als in plaats dat hun banden losser gemaakt worden, Farao zegt, wat? Vrijheid om God te dienen in de woestijn? Ledig gaat ge, gegaat ledig. Zwaarder zal de arbeid worden. Dan wordt hun zelfs het stro onthouden wat ze in hun stenen moesten verbakken tot meerdere sterkte. Dan moesten ze zelf de stoppelen nog gaan zoeken op het veld. En dan zeggen ze, Mozes en Aaron, blijven jullie maar waar jullie waren. We hebben jullie verlossing niet nodig. En zo versmaden ze de Heere en zijn gezalfde. En dat was niet de enige keer. Ze zijn ook later nog menigmaal in opstand gekomen tegen de leiding des Heeren. Ja, ze hebben nog wel, terwijl ze leefden in de woestijn onder de trouwe zorg van een vriendelijk vader, gezegd, ik wou dat we maar in Egypteland gebleven waren. Daar hadden we het beter dan niet. Ik wou dat we maar onder die zweep van die drijver gebleven waren. Daar hadden we meer rust dan hier in de woestijn. Dat is het volk van Israël geweest. Maar gelijk een beest dat afgaat in de vallei, zo was het met dat volk. Maar zo is het ook met ons. Zo is het ook met ons. Als God ons roept uit het diensthuis der zonde, dan zijn we aanstonds geen gewillige lammetjes die ons laten meetrekken, die ons laten voeren door alle wegen die de herder gaat. O nee. Gelijk een beest dat afgaat in de vallei. De herders die moeten dikwijls heel scherp en streng tegen zulke beesten optreden. Om ze terechte spoor naar de vallei te doen gaan. Het is ook soms zulke moeilijke weg, dat geef ik toe. Dat geeft het woord des Heren u ook direct gewond. Want de Heere zegt dat ge door vele verdrukkingen en door vele benauwdheden het koninkrijk der hemelen zult binnengaan. Daar heb u dus op te rekenen. En daarom zijn we menigmaal zo wederspannig. We zien er vaak het nut niet van. Van dat afgaan naar de vallei. Een mens wil niet graag naar de vallei. Die wil niet graag daar naar de diepte. Waar de water alleen maar vloeien. Want die vloeien natuurlijk niet over de toppen van de berg. Die vloeien door de vallei. Die dorstige beesten. Die kunnen alleen maar leven. Wanneer ze van tijd tot tijd in die valleien geleid worden. Maar dat is met onze ziel ook zo. Alleen in de valleien van de verootmoediging, daar wordt de waarachtige gemeenschap met God gesmaakt. En buiten die is er geen leven. En nu zijn we daar dikwijls zo op tegen. We keuren de weg die tot de vallei leidt zo menigmal af. En nu moet die grote herder, want denk erom, het is waar, hij moet dan wel eens scherp tegen ons optreden. Hij moet wel eens heel hard tegen ons zijn. Hij moet ons wel eens veel ontnemen wat we denken niet te kunnen missen. En hij geeft ons wel eens een kruis waarvan we zeggen, dat past toch niet voor mijn schouders. Maar het blijft toch een herder. Want hij drijft zijn kudde niet zoals de cowboys in Texas naar het slachthuis. Die interesseert het niet of de kudde daar nu gewond en kreupel en onbarmhartig afgedreven aankomt, want ze worden toch geslacht met duizenden tegelijk. Nee, het blijft toch een lijden. Want er staat gelijk een beest, gelijk het vee dat afgaat. In de vallei heeft ze de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid. Geleid. Het is niet een drijven wat hij doet. Maar het is altijd een lijden. Ook al zien wij het vaak als een drijven, is het toch een lijden. Want God zegt, in dat afgaan naar de vallei, in dat gaan naar de diepte, in die dalen der verootmoediging, waar de wil van het vee geknecht wordt onder de wil van de herders, waar onze wil gevangen gelegd moet worden onder de wil van hem die ons leidt, daar is het in alles toch een lijden, geen drijven. O nee, dat moogt ge bij ogenblikken ervaren, wanneer zelfs op de hellingen het sappige gras van zijn genade gesmaakt wordt, en wanneer de reuk der wateren uit de vallei onze ziel reeds verkwikken en we verzadigd door zijn goedertierenheden op de weg naar de vallei wel eens rusten mogen onder de 70 palmbomen en bij de 12 waterfonteinen. Is het niet zo? Maar ik zeg, het is zoals een beest dat afgaat naar de vallei. Het is een moeilijke weg. Het is een weg vol gevaren. Het is een weg waarin we menigmaal vrezen te zullen neerstorten in het verderf, in plaats van te zullen komen in de vallei. En we zouden daar ook neerstorten, als we niet geleid werden. Maar nu zegt Jesaja, gelijk nu dan beest, dat niet aan zichzelf overgelaten wordt, maar dat geleid wordt naar de vallei. Zo leidt de Heere nu ook zijn volk. Dat dorstige beest, dat beest wat onder het juk de hele dag gewerkt heeft, want zo gaat het menigmaal. Men ploegt dan vaak de ganse dag. En dan aan de avond van de dag worden de beesten pas gedrenkt. Ach, zo kan het ook in ons leven vaak zijn. De werkdag kan zo lang zijn. De strijd kan zo zwaar zijn. En de vertwijfelingen die kunnen zo hoog gaan. Zodat we wel eens aan de avond van een dag gekomen zijn. Zeggen, Heere, zou ik nog wel ooit weer mogen drinken? Zou ik wel ooit meer onder dit juk uitkomen? Zou ik wel ooit meer mijn ziel mogen opheffen tot u, den God der Goden? O, let erop. Al degenen die naar de rust geleid worden, die kennen hier de vermoeidheid van de arbeid. Want anders dan heeft toch de rust geen enkele zin. Niet waar? Als je net niet moe bent, verlang je niet naar de rust. Maar die nu vermoeid is, vermoeid vanwege de zonde, vermoeid vanwege zichzelf, vermoeid vanwege zijn bidden waar hij maar geen antwoord krijgt, vermoeid vanwege het lezen in het woord van God waar er maar geen enkel woord schijnt te zijn wat zijn ziel kan vertroosten. Dat kan zulke moeizame arbeid zijn. Kent u die arbeid? Of is uw leven nog zomaar vlak, zonder vermoeidheid, waar de geest naar de rust leidt? Want dat doet de Heilige Geest. Waar de geest naar de rust leidt, daar bepaalt hij ons allereerst bij ons gebrek, bij onze ellende, bij onze vermoeidheid. O, ik weet wel, elk mens is doodmoe van dit leven. Want dit leven is een gestadig sterven. En wie zou er niet moe worden van het sterven? Dat zie je duidelijkst bij mensen die werkelijk de natuurlijke dood sterven. Zie maar, dan parelt het zweet op het voorhoofd. En dan zegt men, dat is het klamme doodzweet. Zo is het ook. Dat is een moeizame weg. Die weg door dat donkere dal van de dood. Dan komt het klamme doodzweet, de angst, het gesidder van het graf komt op ons af. De laatste vijand die er niet gedaan moet worden. Zo is het hele leven van een mens. Een dagelijks sterven. Maar nu is dit het grote verschil. Nu zijn we zo arm. En zo blind. Zo arm. Indien onze ogen niet door de geest geopend zijn. Dat we zeggen, het is vrede, vrede en geen gevaar. Ik ben nog jong en sterk en ik voel me lekker. En ik hoop nog wel een poosje te leven, want ik heb geen kwaal. Ik ben gezond, ik ben nog jong, ik heb idealen. En we voelen niet. We voelen niet omdat we dood zijn voor de vermoeidheid, voor de last der zonde. Omdat onze ogen ervoor gesloten zijn. O, als u niet moe bent, als u niet hijgt naar God, dan is dat geen teken
dan is dat geen teken dat het wel met u staat. Maar dan is dat een teken dat ge nog koud, harteloos en ongevoelig zijt voor uw eigen doodstaat, voor uw eigen ellende. Bid dan tot God. Bid dan tot God of hij uw ogen wil openen, want hij alleen kan. Luister toch naar het woord van God. En zie toch en zie toch op de rust die de Heer zijn vermoeide strijders heeft toegezegd. Zie toch ook op de weg die de Heer zijn volk leidt. Opdat ge zou het mogen bekennen, Heer, ik ben niet op die weg. Ik ken niks van dat vermoeid heen gaan, van dat zuchten naar de rust, van dat me uitstrekken naar vrede met God. O, die rust is voor het volk van God niet in de eerste plaats het ontslag van de hel. Is ook niet in de eerste plaats de zaligheid van de hemel, of althans de puilenpoorten met de gouden straten, maar het is de gemeenschap met God. En als Gods geest zijn volk uit Egypteland verlost, uw ziel redt van de dood, dan bemerkt u dat uw ziel zo moe is, omdat u God mist. Dan is uw grootste vrees, uw grootste strijd, uw grootste vermoeidheid: o God, ik ben u kwijt. Ik tast in de duisternis. Ik weet niet waarheen, maar gelijk een beest dat afgaat in de vallei, heeft ze de geest des Heren rust gegeven. Die geest des Heren, die is het die aan de rechterhand van Mozes ging. Die geest des Heren was het die Mozes aangordde toen hij onbekwaam was om te gaan naar Farao. Die geest des Heren was het die de water in bloed veranderde en stof tot luizen deed worden. Die vossen over het land brachten een duisternis, een grote hagel, die eindelijk de eerstgeborene van alle Egyptenaren doodde en van al degenen waar geen bloed aan de deurposten gestreken was, dat was de geest des Heren. En die geest des Heren die scheurde de hemel en die eet het manna in de woestijn nederdalen. De geest des Heren gordde Mozes en Aaron aan en Mirjam om het volk des Heren te leiden tot in het land der rust. En die geest des Heren die blijft ook bij zijn kerk tot in de eeuwigheid. O, we zouden al lang vergaan zijn in onze arbeid. We zouden al lang niet meer gebeden hebben. We zouden dat boek der boeken nooit meer hebben opgeslagen als de geest des Heren ons niet leidt. We zouden verkommerd en verschrompeld zijn in onze ellende tot niet geworden. We zouden allang van de weegschaal zijn weggeblazen en van het watervat zijn afgevallen, indien die geest des Heren niet met ons was. Maar nu die geest des Heren, dat is die geest van Jezus Christus, die uitgezonden is ten 50ste dag, die het werk van God afmaakt in deze wereld, die doden de stem van de Zoon van God doet horen, die goddelozen met God verzoent, die zondaren maakt tot een tempel, tot een tempel van God in de geest. Heb u die geest van God, dat kunt u weten. Als u de geest van God gekregen hebt, die heilige geest, die zijn volk afleidt naar de vallei, dan bent u ook zo'n onrustige, dan bent u ook zo'n vermoeide, dan bent u ook een man of een vrouw, een meisje of een jongen, die over zijn schuld, zijn zonde loopt te tobben, en die niet weet hoe dat iets weer goed moet krijgen voor God, die zonder God niet meer leven kan, voor wie alles wat in deze wereld is, in beginsel vergaat, maar die zoekt het goed dat eeuwig is, die rust in de vallei, die wateren des levens. Nu zegt de Heer, zo gelijk een beest dat afgaat in de vallei, heeft ze de geest des Heren rust gegeven. Alzo heb gij uw volk geleid, opdat ge u een heerlijke naam zoudt maken. God leidt zijn volk alzo om zijn naam wil. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 36, het tweede vers. 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugel uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Het is het tweede vers van Psalm 36.
gaat dus in de eerste plaats om de naam van God. Dat is dus primair, de hoofdzaak. Dat staat voor al het andere. Want daar staat, alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zou maken. Ja, zo is het in het natuurlijke ook. De herder die brengt zijn kudde ossen of koeien of paarden naar de vallei. In de eerste plaats om er beter van te worden. In de eerste plaats voor zichzelf. Tuurlijk, daarmee is rechtstreeks verbonden het heil van de kudde. Want als die kudde geen water krijgt, sterft die kudde, is het gewin van de herder weg. Natuurlijk, het zit er onlosmakelijk aan verbonden. Maar het is toch primair voor alle dingen, ten eerste, het belang van de herder, van de eigenaar. En zo is het in het geestelijke ook, geliefden. Het is in de eerste plaats omdat God zich een naam wil maken. En dan geldt hetzelfde wat ik in het begin zei. Dat mogen in het begin wat hard schijnen. Dat mogen ons in het begin enigszins moedeloos maken. En zeggen, ja, als ik dan toch niet in tel ben. Als ik dan zo weinig ben. Als God het dan alleen maar om zijn naam doet. Ja, en hij denkt dan helemaal niet aan mij. Of in ieder geval, ik kom dan maar zo heel, heel erg achteraan. Ja, dan kan ons dat soms van die harde, van die koude, van die kille gedachten van God bezorgen. Die ons ineen doen krimpen. Wanneer we onze nietigheid zien ten opzichte van die grote God. Maar, als onze ogen door de Heilige Geest geopend worden. Dan mogen we dit laatste gedeelte van ons tekstvers zien juist als de enige weg, de enige grond, het enige redmiddel, waarom het ook alleen maar zou kunnen in ons leven. Dan wordt dit de grootste genade dat God het nou niet doet om mij, maar dat hij het nou doet om zichzelf. Dan wordt het de pleitgrond van ons gebed. Dan kunt u toch wel enigszins volgen. Naar de mate dat God mij aan mezelf bekend maakt. En naar de mate dat de Heer me aan de murmureringen in de woestijn ontdekt. Want dat heeft hij gedaan. Daarom leidt hij zijn volk door de woestijn. Naar die mate ga ik toch zeggen. O God, als u het nou om mij zou doen. Want hoe lang kan ik het vasthouden? Hoe lang kan ik goed van God denken? Misschien 5 minuten op een dag. Misschien nog niet eens. Echt goed van God. Dat ik verslonden ben in hem. Dat ik zeg, o God, wat zijt u groot. Wat zijt u goed. Hoe lang kunnen we het vasthouden? Wat God ons geeft. Hoe lang kunnen we ernstig bidden? Hoe lang kunnen we in de weg van heiligmaking de voetstappen des Heer drukken? Hoe lang? Liggen we niet elke dag weer opnieuw tegen de vlakte? Liggen we niet elke dag weer opnieuw als een struikelend dier? Dan ons verwond hier omdat we de weg niet gehouden hebben. Dan daar naar beneden gestort omdat we niet op de herder gelet hebben. Dan een vreemde weg gegaan waar de herder niet vanaf weet. Verdoold van de anderen van de kudde. Ja. O, als God het moest doen. Om de waardigheid die in ons was. Als God het moest doen om de genade die hij in ons verheerlijkt heeft. Dan was het gauw afgelopen. Maar nu heeft Mozes het geheim leren kennen. Dat God het nu doet om zijn naam. Weet je waar dat zo duidelijk uitkomt? Toen de Heere tegen Mozes zegt. Mozes, maak dat je wegkomt. Maak dat je wegkomt uit het midden van dit volk. En dan zal ik ze allemaal verteren. Ik laat vuur van de hemel vallen. En ik verdelg ze allemaal. En dan zegt Mozes, o God, wat zullen dan de heidenen zeggen van uw grote naam? Dat volk had geen waarde. Er was niets in het leven van dit volk waarvan Mozes kon zeggen, ja heren, maar wacht even, want dat volk heeft dat en dat en dat en dat voor u gedaan. Nee, dat was afgelopen. Mozes kon niet anders dan aan de zijde Gods gaan staan en zeggen, heren, het is waar. Ze hebben het verdiend, maar er is een andere grond. Er is een andere oorzaak. Heren, maar wat moet u dan met uw naam beginnen? Dan zal uw naam erdoor versmaad en onteerd worden. Want u hebt aan dat volk verbonden. En als u nou de band met dat volk verscheurt, dan verscheurt u uw eigen naam. Want dan zeggen de heidenen straks, dat is ook een God, die God van Israël, die haalt zijn volk uit het diensthuis. Hij kan zijn Kanaan niet inbrengen en dan heeft hij ze maar dood laten gaan in de woestijn. Dat is ook een God. En dan zullen ze spotten met u, o God van hemel en van aarde. En daarom, om uw naam wil, hebben we dat geheim in ons persoonlijk leven ook wel eens ontdekt. Hebben we wel eens ontdekt dat God zijn naam aan ons verbonden heeft. In het algemeen heeft hij dat aan ons allen. Doordat hij zijn naam op ons voorhoofd gedrukt heeft. Doordat hij ons het teken van de heilige doop gegeven heeft. Doordat hij ons doet leven binnen de grenzen van zijn verbond. Met zijn volk in het midden van zijn gemeente. In het algemeen dragen we allemaal de naam van Christus. Maar zie, ja, dat is ook waar. Daar moet ik u ook op wijzen. Die eenmaal door Judas geschreven is in het 5e vers. Maar ik wil u indachtig maken, staat er. Al wie dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypte verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde, verdorven is. Dat moet ik u ook zeggen. Dat zegt Judas, dat is het woord van God. Hij zegt, ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet. Ja, ach, dat is preken, altijd preken. Dat is zeggen wat je al weet. Altijd maar weer opnieuw zeggen wat God in zijn woord je voorgezegd heeft. Mij en u. Ik wil u indachtig maken hetgeen je al weet. U weet het ook. U weet het ook. Dat de Heer het volk uit Egypte land verlost hebbende. Wederom degene die niet geloofde verdorven heeft. Dat weet u toch. Dat weet u. En de apostel zegt dat heeft hij ons tot een voorbeeld geschreven. Tot waarschuwing. Opdat we niet in diezelfde ongehoorzaamheid zouden vallen en verloren gaan. Dat heeft de Heer aan ons geschreven. Zijn we meelopers? Lopen we mee met de kudde? Lopen we mee met die grote scharen die uit Egypteland verlost is? Door de Rode Zee gegaan? Gedoopt? Levende met Gods volk? Gegeten van het manna? Gedronken uit de steenrot? Het licht van de vuurkolom gezien? De schaduw van de wolkolom beleefd? Dat alles. In Gods vriendelijk aangezicht geblikt. Zijn weldaden ontvangen. Maar hem nooit erkend. Nooit voor hem geleefd. Niet geloofd dat hij machtig was. U in de rust binnen te brengen. Oh, dat is niet een denkbeeldig iets. Verreweg het grootste deel van de mensen. Die hier vanmorgen in de kerk zitten. Met hun kinderen. Verreweg het grootste deel. We moeten het vrezen, loopt slechts met het volk des Heren mee, met de kudde mee. Drinkt uit de stengels, eet van het manna, wordt verzorgd door de Heer. Maar het grootste deel van Israël, ze zijn wederspannig geweest tegen de Heer. Want ongeloof, zegt God, is een zonde der wederspannigheid. Dat is het grootste zon. Ik zeg het nog eens. Niet om hun murmurieren. Niet om hun afwijken. Dat was ook erg. Daar zijn ze menigmaal om gestraft. Maar ze zijn verdorven geworden, zegt Judas. De brief van Judas. Om hun ongeloof. Wat moet God nou met ongelovige mensen in Kanaan doen? Daar heeft hij glad geen plezier van. Nooit. Nimmer. Ongelovige mensen die zeggen altijd nee tegen Gods ja. Een ongelovig mens die zou nooit geen plezier hebben in de hemel. Want die zou altijd God tegen moeten spreken. En de heiligen. Want die hebben lust om de Heere te vrezen. Om te doen wat de Heere zegt. Maar een ongelovig mens heeft daar geen lust in. Hoe de Heere ook nodigt, ze geloven het niet. En hoe de Heere ook dreigt, ze geloven het niet. Ze gaan toch weer de eigen gang. Dat blijkt uit de praktijk van het leven. Morgen en overmorgen. Dan bent u de preek misschien al lang weer vergeten, misschien al veel eerder. Nou, dat blijkt dat u een ongelovige bent. Die uw eigen weg gaat, die u van God niks aantrekt. Die wel met de kudde meehuppelt en hobbelt, omdat u dan nog zo'n beetje het goede van de kudde ontvangt. Wat de Heer hier zijn volk in het algemeen geeft, zijn kerk geeft. Door de vrezen die in uw hart woont voor het onbestemde.
voor het straks uit dit leven te moeten scheiden voor het komen voor Gods rechterstoel. O, wat ik u bidden mag, onderzoek uw hart ernstig. Want het is niet zomaar, het is niet vanzelfsprekend dat u een levend lid bent van de gemeente van Christus. Een levend lid van die kudde die God afleidt naar de diepte, naar de vallei. Ze zijn ver meegegaan, maar ze zijn in de rust nooit ingegaan. Nooit. Omdat ze God niet geloofd hebben. Ze zeiden, we komen er nooit in. Die reuzen die zijn sterker. En zo zijn er ook veel van die redenen onder ons. Ik heb er straks al een genoemd. Ik zeg, er zijn mensen die denken dat de hemel te klein is. Die zeggen, ach, het zal voor mij wel niet zijn. Voor mij zal er wel geen plaatsje bereid zijn in dat vaderhuis. De Heer zal mij wel niet geroepen hebben. Hij zal mij wel niet willen hebben. Dat is zo'n tegenreden waarmee we onze vijandschap en onze onwil bedekken tegenover God. Meegaan met de kudde zonder in de vallei te komen. Het is geen denkbeeldig iets. En daarom, geliefden, terwijl het nog de dag der genade genoemd wordt, God doet het. God doet het nog. Hij bekeert nog mensen, oud en jonge mensen, ook kinderen. En de enige grond die er ligt om zalig te worden, dat is alleen, Heere, doe het om uw grote naam. Heb u al eens iets opgekregen in uw leven met die naam van God? Is die naam van God u wel eens dierbaar geworden? Er is een volk op deze wereld die vinden die naam van God dierbaar. In wie hart de Heilige Geest gekomen is. Want God en Gods naam, dat is hetzelfde. Zijn naam en zijn wezen is één, leren we reeds in Hellebroek. Heb je al eens iets met die naam van God opgekregen? Dan heb je ook iets met die dienst van God opgekregen. Met die dag van God, met dat woord van God, met dat volk van God. Dan ben je eraan verbonden geraakt. Kom, onderzoek je hart. Jongens en meisjes, heb je de Heere lief. Kindertjes, ga je hart reeds uit naar Hem. Die aan de poort van je leven staat om binnengelaten te worden. En Hij staat daar. Al kloppende, al 5 jaar lang misschien, misschien al 10 jaar lang, misschien al 30 jaar lang. Heb je nog nooit zijn stem gehoord? Nog steeds een meeloper met de kudde, met die lange legertros door de woestijn. Altijd gegeten met het volk, gedronken met het volk en nog nooit opgeblikt naar de hemel. Nog nooit vertederd aan de voeten des Heren neergezongen. Dan wordt het tijd. Dan wordt het tijd. Want ik weet niet hoe lang Gods langmoedigheid over u zal zijn. Als ge die langmoedigheid niet bekent in dit leven, dan zal het oordeel losbarsten aan het einde van uw leven. En dan is het niet meer te keren. Dan is het niet meer te houden. Hier staat, gelijk een beest dat afgaat in de vallei. Zo geeft de Heer rust, opdat hij zichzelf een grote naam zou maken. O God, geven dat dat de grond van uw gebed wordt. Dat u zegt, Heer, ik ben gedoopt. Heer, ik behoor toch in algemene, uitwendige zin, ik behoor toch bij uw volk. Maar Heer, ik ken u niet. Ik leef niet tot uw sieraad op de wereld. En ik zie het in mijn leven, Heer. Daar komt niks van terecht. Ik beloof u zo dikwijls wat. Ik heb u al zoveel beloofd. Het verandert nooit, het verbetert nooit. Het wordt allemaal erger. O God. Om uw naams wil. Om uw verbonds wil. Heere, gaat dan in het midden van ons. Want we zijn een hardnekkig volk. Zegt Mozes. Zo ook Jesaja. Hij wist het. Dat volk zou niet terugkeren. Maar om de trouw van God zou hij het terughalen. En hij zou ze niet verloren laten gaan. En als u dan vraagt naar de oorzaak. Hoe het nu mogelijk is. Als er nu mensen onder ons zijn. Die zeggen ja. Ik heb geen rust. Ik heb geen rust. Ik ben als een voortgedreven zee. O, mijn ziel verlangt naar de rust in God. Maar waar kan ik hem vinden? De zonden zijn me tot een last die me over het hoofd gaat. En het woord des Heren spreekt me menigmaal aan. Maar ik durf niet te denken dat Hij ook met zijn Heilige Geest mij leidt naar die eeuwige rust. Want ik zie me zo ongelukkig en zo godenongelijkvormig en zo ellendig. En al is het dan dat ik wat van die rust gesmaakt heb in God, ik ben het nu weer kwijt. Ik zie nu niks dan rotsen en ravijnen. Ik zie nu niets dan gevaar en dan ellende. En mijn ziel is zo hongerig en zo dorstig en zo ellendig en zo afgemat. Zo zou het kunnen zijn. Ja, zo is het. Menigmaal in het leven van de oprechte. En dan zegt u misschien, zou ik in de rust komen? Hoe zou dat nou mogelijk zijn dat God naar mij omziet? Want, ach, voor een mens van natuur is het helemaal geen wonder als God naar hem zou omzien. Want die denkt altijd te goed van zichzelf. Maar voor iemand die door de Heilige Geest geleid wordt, voor die wordt het een wonder. Wil ik u dan het wonder ontdekken uit het woord van God? Kom, lees dan nog eens met mij de eerste versen. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad en die voortrekt in zo'n grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij dan rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijn verstreed? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. En ik heb ze getreden in mijn toorn en heb ze vertrapt in mijn grimmigheid. En haar kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraak was in mijn hart. En het jaar mijn verloste was gekomen. Jezus Christus. Hij is die held van Bosra. Hij is die geweldige die in het land van Edom, dat is vijandsland. Bosra was de hoofdstad van vijandsland. En u ziet Jesaja Jezus Christus komen uit het hart van vijandland, uit de hoofdstad van het rijk van Satan. En hoe komt hij uit die hoofdstad? Hij komt daar versierd in zijn gewaad, met klederen die bevlekt zijn van het bloed. Van het bloed van zijn vijand, maar ook van zijn eigen bloed, van zijn eigen hartebloed. Want de strijd die Christus streed met de vijand, was een strijd die hem het leven kostte. Maar in zijn dood heeft hij overwinnen en daar overwonnen. En daarom staat het om mijn grote naamswil. Ik heb de pers alleen getreden. Kom, als er onder ons zijn die gebogen onder rechtmatige toorn van God, onder het oordeel des Heren wat op hun zonde over hun drukt, met een schrijnende wond in hun ziel niet verder kunnen. Ik heb de pers alleen getreden. Aan Gods gerechtigheid kunt u nooit voldoen. Beter maken voor God, het zal u nooit gelukken. Ik heb de pers. Om mijn grote naams wil, zal ik het doen. Ik heb de pers alleen getreden. Dat is de vallei. Als u daar uw oog heen mag wenden, al die zoete vertroostingen van de gekruiste, van de bevlekte en de bespatte borg, uw ziel mogen in brand zetten van liefde tot hem. Zie, dan daalt ons verslagen hart in de vallei van Gods genade niet. Daar wordt de rust geschonken. Daar het vette van Gods huis gesmaakt. En dan mogen we hier menigmaal uit die vallei worden uitgehaald. Om verder onze arbeid voort te zetten. Maar eens komt dan voor ons de dag. Dat we de laatste hindernis over zijn. En de laatste bergrug gepasseerd zijn. En de laatste moeitevolle dag door dit leven zijn doorgegaan. Want die trouwe herder doet het om zijn naams wil. Dan zal die ons brengen in die vallei. Waar onze ziel eeuwig zal drinken uit de stromen van zijn ontferming. Waar we gereinigd en verlost door het bloed van Jezus Christus. Altijd bij den Heere zullen zijn. Amen. Lieve heren, dat is dan de rust die erover blijft voor het volk van God. Door hem die uit Bozra komt, die zijn klederen besprengt en bespat heeft met het bloed van zijn vijanden, die de kop van de heldraak vertreden heeft, maar die ook zijn eigen bloed gegeven heeft uit liefde, uit eeuwige liefde. O beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dan zijt u die God, die als een kudde, als een herder uw kudde leidt, aan de grazige weide en aan de klare stromen. Wil ook zo uw opzicht over dit Sion uitbreiden
en ons samen toebrengen tot die gemeente die zalig worden zou. Opdat in die dag van Jezus Christus niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn. Maar dat we met ons kroost zouden mogen ingaan in die rust die gij door uw bitter lijden, door uw arbeid, Heere Jezus, verworven hebt. Voor al degenen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Wil zo uw genade vervullen in het midden van uw erfvolk. En zie zegenend op ons neer om Jezus wil. Amen.